Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Vorige week hadden wij al moederdag bij de doop in de Ichterskerk, toen we Hanna, een kinderloze moeder, op haar knieën zagen in de tabernakel. En we hebben daar gezien hoe de hervorming van de Israëlitische kerk niet begon met vaandels en beeldenstormen en met grote namen. Het begon eenvoudig in het hart van een vrouw. In de stilte van het gebed, in de verborgen omgang met God. Een vrouw die daar schokschouderend smekend lag om een kind van God, om een kind voor God. En God hoorde haar en gedacht aan haar en aan zijn volk. Zo werd hij geboren en heeft ze hem naar het heiligdom in Silo gebracht. Die verziekte, verdorven kerk. Maar ze bleef daarin. En God bleef daarin. Ze noemt die jongen Samuel. Dat betekent zoiets als geschonken door Gods horen. Shemuel. Geschonken door Gods horen. En nu ligt hij daar al een aantal jaren, dag in dag uit, in zijn slaapkamer. In dat heiligdom in Silo. Als je nou platen ziet van die geschiedenis, met name uit de zondagsschool en zo, en van vroeger, of kinderbijbels, dan zie je meestal zo'n klein jongetje afgebeeld met blonde krulletjes, die eerbiedig op zijn knietjes voor zijn bedje ligt. Maar ja, dat is meer onbijbelse romantiek, zoals heel veel van die plaatjes van vroegere zondagsschooldingen, dan bijbelse realiteit. Bovendien waren blond haar en blauwe ogen redelijk zeldzaam in die tijd. In werkelijkheid kon Eli immers al van alles aan Samuel overlaten. Het was geen peutertje meer, want hij kon de deuren van de tabernakel open doen. Dat was ook zijn dienst om die te openen, 's morgens. En hij moet straks een verpletterende boodschap aan Eli brengen. Dat is geen werk voor een jochie van een jaar of 5, 6, 7. Aan het eind van dit hoofdstuk spreekt hij tegen de mensen die in Silo samenkomen. Nee, het is geen peuter of een kleuter. Hij moet hier al een flinke, opgroeiende jonge knul geweest zijn. En jongens van een jaar of 14 of zo in het algemeen, waar ze ook wonen en in welke tijd ook, hebben niet zo bar veel belangstelling normaliter voor God en voor zijn dienst. Hij wist heel goed dat God bestond. Hij wist heel goed dat God sprak, ja, achter de gordijnen van het heilige der heiligen. In de tabernakel, daar stond de ark, met die twee engelgestalten die met die vleugelpunten naar elkaar toegebogen stonden. En daartussen had God gezegd, daar woon ik, waar dat bloed op dat deksel valt. Die ark, en onder dat deksel de bewaarplaats van de wetstafelen van Sinaï, de bloeiende staf van Aaron en een kruik, een eva, een kruik met manna. De ark van het getuigenis, de ark van Gods spreken. Als de hoge priester daar was geweest en hij kwam weer naar buiten, dan hoorde het volk als het ware God spreken. Ja, God sprak wel. En die ark was tegelijk een soort troon waar God op zat. Maar dat is nog heel wat anders dan dat je in de nanacht, want de gouden kandelaar brandde nog op de olie van gisterenavond, dus in de nanacht, Gods stem en dus Gods woord hoort in je slaapkamer. Tot 3 keer toe dacht hij dat die oude Eli hem riep. Eli betekent mijn God. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, hè. Inmiddels is die Eli een stokoude man van in de 90. Die bovendien zo goed als blind was. Hij zal wellicht in de nacht wel meer de hulp van die jonge handen en van die jonge benen nodig gehad hebben. Het was zijn knecht geworden. Maar toen die stem voor de 4e keer riep, Samuel, Samuel, toen wist hij dat het de Heere was. Want u kon er niet anders antwoorden dan spreek, Heere, want uw knecht hoort. En voor ik daarmee verder ga zo, heeft God wel eens tegen u gesproken, of tegen jou? Ja, ik hoor in de kerk te preken. Nee, dat bedoel ik niet. Heeft God wel eens tegen u gesproken? Speciaal voor u, voor jou zijn woord gehoord. Want je heel persoonlijk en heel zeker wist, soms ook in de kerk, dat gaat over mij. Gaat mij aan. Als het niet zo vreemd is hoor, niet zo vreemd. Als het goed is, komt dat regelmatig voor in de gemeente van God. Als je bijvoorbeeld geroepen wordt tot een bijzonder ambt, predikambt bijvoorbeeld, zoals ik zelf, of voor een ambt in een kerkenraad, of voor een bepaalde taak, maar ook in andere dingen. Ik weet nog heel goed dat God mij persoonlijk heeft geroepen, onverwachts toch eigenlijk, in de Bethelkerk, aan de Verkadesingel in Vlaardingen. Dat herinner ik me nog elke dag. En toen ik laatst gevraagd werd om daar nog eens een keer te preken, en ik daar op die kansel stond, heeft me dat ontroerd en geëmotioneerd. Het is toch altijd anders, die kerk. Die kerk, daar sprak God tegen mij. Pieter Johannes Stam, ik wil jou niet in het bedrijfsleven hebben. Je wordt ook geen hofmeester op een groot schip. Ik wil je hier in de houten broek, op de kansel, op de preekstoel. Vanaf dat moment wist ik het ook zeker. En ik heb altijd geloofd dat ik het zou worden. Ook toen het heel moeilijk ging in de studie. God doet dat nog. Misschien vanmorgen wel. Tegen iemand van ons. Dat hij zegt, ik wil jou in mijn dienst. Dat je daar niet meer onderuit komt. Of zijn we daar doof voor geworden? Hebben we ons daar hard voor gemaakt? Voor die persoonlijke roepstemmen. Maar ook in andere zaken. Om je leven te besteden in hulp in Afrika of in Azië tegen armoede en ziekte en zo. Maar ook een roeping van God zijn. Niks bijzonders, niks briefjes aan een touwtje uit de lucht. En toch zijn stem voor mij. Of om je leven te wijden in dienst van de geneeskunde. Of van de psychische hulpverlening. God spreekt nog steeds in heel gewone zaken, ook in huwelijken en gezinnen. In keukens, woonkamers en slaapkamers. Nooit gehoord? Misschien toch eens wat meer lezen en wat beter luisteren. Samuel hoorde het wel. Gods woord horend. Gods woord gehoorzamend, want dan komt er een verpletterende boodschap. Want dat is het toch niet waar. Samuel, nu ga ik in Israël iets doen waarvan de mensen hun oren zullen tuiten. Ik ga het huis van Eli oordelen. Om de ongerechtigheid van zijn zonen en omdat hij ze niet heeft berispt, hij heeft gezwegen. Ja, hij schijnt wel wat gezegd te hebben als wij de schriftlezing goed hebben verstaan, maar toch blijkbaar te weinig. En ik had het nog zo tegen hem gezegd, daarom ga ik hem nu straffen. En nu helpt er geen spijsoffer of geen slachtoffer meer aan. Geen lieve moedertje. Dat is ook wat. Moeten we ook bij onszelf te raden gaan, bijvoorbeeld als opvoeders, daar zit je met je mooie gedrag. Misschien wel met kinderen, die doen allerlei dingen die God verboden heeft. Ik weet wel, dat is ontzaggelijk moeilijk. Hoogst ingewikkeld. Opvoeden is altijd moeilijk geweest. Dat was voor Christus en na Christus nog. En zeker in onze cultuur, om ze enigszins redelijk in het, en op het rechte pad te houden. Soms gaan ze wegen die je ontzettend veel pijn doen en die je verdriet doen in je hart en je ziel, waar je van huilt, zonder dat ze het zien. En ik heb ook altijd gepreekt tegen een vorm van opvoeding, die benauwde, schijnheilige opvoeding, waarin alles maar verboden werd en niks mocht. En er een hele stiekemheidcultuur en achterbaksheidcultuur is gecreëerd, waarin bijvoorbeeld op seksueel terrein van alles gebeurde tot en met kindertjes toe. Vreselijk. Dat is ook geen opvoeden. Maar het is ook nooit de bedoeling dat we alles maar goed moeten vinden tot in het oneindige. De tolerantie en de verdraagzaamheid van hier tot gunder. Die kinderen willen we toch graag bij God en bij zijn woord hebben. En houden. Dat moeten we ze ook vertellen. Gewoon vertellen. Niet slaand en niet scheldend, maar gewoon vertellen. En zeggen. Moet niet mijn eigen schuld zijn dat zij nergens aan doen. Begrijpt u? Geen oorlog maken met je kinderen, vaders. Dat geldt ook voor de moeders. Ook op moederdag verwekt uw kinderen niet tot toorn. Hou je alleen maar liefdeloosheid en haat over. Je hebt ze lief te hebben. Maar in liefde mag de waarheid niet verdrinken. En eenvoudig zeggen, jonge meisje, ik hou zielsveel van je. Maar je levensgang gaat dwars tegen God in. Dat is niet goed. En dat levert je narigheid op. Mag u best vertellen hoor. En ook de opa's en de oma's. Wat dachten die goddeloze Hofni en Pinhas wel? Dat God alles maar nam. Zoals zoveel mensen tegenwoordig schijnen te denken dat ze nooit geen verantwoording hoeven af te leggen tegenover God. Of dat ze geloven in een God die nooit boos kan worden. Die alles maar slikt. Die van vergeven zijn beroep heeft gemaakt. Zoals ooit, ik dacht, Voltaire zei. Pardonner, c'est son métier. Volgens Psalm 28 is dat nou typerend voor de goddelozen. Die letten niet op het werk des Heren, nog op de daden zijner handen. Maar de Heere had dat gedoe van die Hofni en die Pinhas wel degelijk gezien. En hij zag ook de daaruit voortvloeiende verdorring en verdoving in de Israëlitische kerk. En hoe de liefde koud werd. Nee, niet de lieverigheid en de sentimentaliteit. Dat zal wel gebleven zijn. Maar de ware liefde, de aandacht voor elkaar. Het meelijden en meeleven. Soms zwijgend met handen. En als er twee waren die daar tegenop hadden moeten treden, waren dat Hofni en Pinhas geweest. Maar in plaats van leiders zijn ze verleiders geworden. Bedienaars van de verzoening die voorop lopen in de verbondsverlating. En de ene na de andere vrouw kroop in haar bed daar bij het heiligdom. En ze stalen van de offers. Om het in onze taal te zeggen, de dominees en de professoren in de theologie liepen voorop in de verachting van Gods woord. En die oude Eli dan? Ja, die stribbelde wel wat tegen hoor. Maar vechten, staan met ruggengraat, dat heeft hij niet gedaan. Dat kon hij niet. Zodra iemand boos werd, dan deed hij het in zijn broek. Hij die als vader, als hoge priester en als richter vooraan had moeten staan. In de strijd voor kerkherstel liet het bij een paar woordjes. En zo spaarzamelijk blijkbaar dat de Heere het maar naar beneden heeft afgerond en op nul uitkwam. Hij heeft hem niet eens berispt, zegt hij. Het leek misschien wel of God doof was en of God sliep. Maar nu was hij klaar wakker. Waren dat priesters van de heilige God? Tuurlijk is God vooral de genadige, de barmhartige en de liefdevolle. Maar als je het heilige en rechtvaardige weghaalt, dan hou je niks anders over dan een zoetsappige suikerspingodsdienst. Het lijkt zoveel, hè, maar het is allemaal lucht. En je krijgt er nog een kleffe mond van ook. En wie dat alleen maar preekt, ziet de kerken snel leeglopen. Priesters, onheilige hoereerders waren het, offerande dieven. De mensen zouden bijna gaan denken dat God net zo'n platvloerse, zinnelijke afgod was als de Baals en de Astartes van de Canaanieten. Nee, de Heere zou ze gauw uit de droom helpen, want onze God is geen verre, vreemde Godheid die zich nergens mee bemoeit. Onze God is niet een God van de gnostiek, een stalen stenen opperwezen dat zich niks aantrekt van wat er in deze wereld gebeurt. Het is zijn wereld. Het is zijn wereld. Maar hij is ook niet een goeie God die alles wel slikt en alles maar bilkt, die iedereen wel een plaatsje in de hemel geeft, omdat er in ieder mens wel iets goeds schuilt. Zo'n God is het ook niet. Soms wou ik dat hij zo was, maar dat is menselijk. Onze God is de heilige en de genadige tegelijk, de rechtvaardige en de barmhartige. En hij vergelijkt zich niet voor niets in de Bijbel met een vader. De Heer Jezus gaat ons daar niets voor niets in voor. Vader in de hemelen. En een vader is niet zo'n slappe, egoïstische, genotzuchtige dweil die zich nooit met de kinderen bemoeit. Dat is geen vader die alleen maar aan zichzelf denken vandaag de dag, aan hun hobby's en hun sport en aan hun werk en verder niks. Waardeloze nietsnutten zijn dat. Trouwens, veel jonge moeders zijn ook niet anders. Een echte vader en een moeder geven om hun kinderen en investeren in hun kinderen. Aandacht en tijd en vooral gebed en liefde. Het meeste gebeurt onzichtbaar in de opvoeding. Maar het gebeurt wel, vaak met veel pijn in je ziel. En aan vader en moeder sturen hun kinderen. En een vader en moeder voeden ze op. En soms schreeuwen ze tegen hen, dan kan het niet anders. Soms knuffelen ze. Soms geven ze een klap als nodig is. Of de regering het nou goed vindt of niet. Omdat een vader en een moeder hun kinderen lief hebben. En vaders en moeders die dat allemaal niet over hebben voor hun kinderen, houden niet van ze. Ze willen niet dat die kinderen naar de vernietiging gaan. Maar behouden worden. Niet dat ze kapot gaan in het leven, maar op een goede manier, redelijk, niet volgens mijn regels, maar redelijk door het bestaan kunnen komen. En dat ze medemens kunnen zijn met de ander. Omdat vaders en moeders niet willen dat hun kinderen kapot gaan, maar een goed en gerust en stil leven leiden. Met geluk voor zover dat bestaat en vrede in hart en huis en haard. Jongelui, wees blij als je ouders zich druk maken om je. En af en toe met je knokken en vechten. Ze gunnen je het goede. Die slapjanen, ze weten niet wat liefde is. Die Samuel zal wel gebeefd hebben daar. Zo'n jonge knul. Je moet er eens aan denken. In die slaapkamer. Wat een boodschap. Wat een God. En toch gehoorzaamt hij aan dat woord. Hij saboteert niet, hij loopt niet weg, zoals andere profeten wel eens. Hij probeert er niet onderuit te komen. Want als het stil is, ja, dan moet hij eigenlijk naar die oude Eli gaan die al in de 90 is en bijna blind. Het is wat, het lijkt zo hard, hè. En hij was al 3 keer bij hem geweest en die oude was natuurlijk razend nieuwsgierig geworden wat er gebeurd was. Maar ja, Samuel was blijkbaar toch echt geschrokken. Hij bleef liggen tot het licht werd. Zijn wij toch ook wel eens geschrokken om wat je moet vertellen tegen mensen? En dan niet alleen maar geschrokken omdat je sterfgevallen moest aankondigen bij mensen. Dat heb ik al heel veel moeten doen. En soms liep ik ook eerst midden in de nacht een paar straatjes rond voordat ik op de deur belde. Want dat zijn dingen die vertel ik niet graag. Maar ook geschrokken omdat je iets moet vertellen tegen je ouders of tegen je kinderen. Waar je eigenlijk helemaal niet aan wil. Iets hards. Iets moeilijks. Dat vertel je toch niet even zomaar. Iemand corrigeren, dat doe je toch niet met een hooghartige kop. Jij hebt het fout gedaan. Dat is toch geen corrigeren. Er zit geen liefde in. Iemand corrigeren waar je van houdt, dat doet zeer. Nare dingen doen je pijn. Vooral als je iemand op zijn fouten of haar fouten moet wijzen. Dat doe je in de eerste plaats onder 4 ogen. En al het andere is al out of order. En ik heb genoeg, dat weet u ook wel, op mijn kop gehad van mensen die dachten, nou pak ik hem wel eens even. of hele domme dingen dat geschorst moest worden of zo. Maar daar zat zo weinig liefde in. Verwijten maken je ook eerder kwaad dan dat je ze ter harte neemt als het zo gebeurt. Dat is niet goed. Kijk, die Samuel, die heeft het echt in zijn hart opgenomen. Iemand die van je houdt en die naast je komt zitten. En die met je gaat praten of over het strand gaat lopen. Die zegt, joh, maar dat doe je toch niet goed, lieve jongen. Kijk, dat zijn de mensen die het hart raken. En die vinden het moeilijk om zulke dingen te doen. Moet u onthouden, als u ooit nog eens iemand op zijn fout of haar fouten moet wijzen. Kan wel eens moeten. Wat zal er die jongen zijn hart omgegaan zijn? Hij heeft geen oog dicht meer gedaan, denk ik. Misschien heeft hij aan zijn moeder gedacht. Het is toch moederdag niet? Hanna. Die had jaren terug in haar loflied ook al zo gesproken. Ze had alles gezegd wat de Heere nou zei tegen hem, dat hij tegen Eli moest vertellen. En hij heeft gehoord uit dat loflied van die moeder, die met de Heere twisten worden gebroken. En over hen dondert hij in de hemel, het is wat. Dat was hetzelfde uiteindelijk. Want die mensen twisten met de Heere. En Gods boodschap was krek hetzelfde als wat moeder zong toen hij geboren werd. En zijn moeder was een bijzondere vrouw geweest. En hij heeft ook van zijn moeder gehouden, Samuel. Zelfs toen ze hem had afgestaan aan de dienst van God. En die moeder die kende in die verworde en verziekte kerk van haar dagen toch de Heere nog. En ze diende die God nog. En ze zong ook, er is niemand heilig gelijk de Heere. Dat geeft toch een indruk in een kinderziel. En ze verwachtte en geloofde dat God om zijn eer zou komen en de tegenstand en al het kwaad zou breken. En ik weet zeker dat ze die jongen zo in de liefde heeft grootgebracht. Samuel. Bovendien, er was net een man geweest die tegen Eli hetzelfde had gezegd. Dat hebben wij gelezen. Zijn naam staat er niet bij. What's in a name? Er waren dus nog wel getrouwen in die dagen. Een anonieme, maar trouwe broeder, die Eli zijn ondergang had moeten zeggen. En zei die allemaal, wie hem eren, zal de Heere ook eren. Maar wie hem versmaden, zal hij ook versmaden. Daarom zal God je huis breken, Eli. Je zult de nood moeten aanzien van Gods huis, broeder. En als teken mogen dienen dat je twee jongens, je twee zoons op één dag sterven. Het is wat. Het is wat. Ja, Samuel heeft het allemaal wel geweten. Maar nou kwam God het hem persoonlijk vertellen. Want dat roeping gebeuren daar in die slaapkamer was niet zo'n vrolijk gebeuren. En nou kwam God laten zien dat het geen fabels zijn. En hij heeft de slaapkamer van de oude Eli gepasseerd. Hij riep Samuel. God ging Eli voorbij, omdat Eli God voorbij gegaan was. En nou moest Hanna's zoon die oude man gaan zeggen dat God ging breken. Eerst aarzelde hij nog. Ik zei het al, hij gaat eerst bij de deuren van de tabernakel open doen. Maar toen riep Eli hem. Samuel, Shemuel. Kom eens hier. En die voelde nattigheid wellicht. En hij bezwoer, Samuel, zeg mij de waarheid. Wat is er gebeurd? Die heeft zich natuurlijk geweten in zijn geweten. En geen woord achterhouden, zegt hij. Want die Eli zal ook wel wat afgepeinsd hebben in die nacht. Toen hij drie keer God hoorde roepen. Zijn roeping verzaakt. Zijn zonen niet krachtig weerstaan. Meeschuldig aan de ontheiliging van Gods naam. En nu gepasseerd door de Heere voor zo'n jonge snotneus. Samuel heeft toen alles gezegd. Ronduit. Heel eerlijk. Niks achtergehouden. Staat er letterlijk zonder iets voor hem te verzwijgen. Ja. Dat is wel wat anders dan een feestelijke bevestigings- en intrededienst met allemaal genodigden voor je eerste preek. Maar dat was zijn eerste bediening van het woord. Je zal toch zo er maar aan moeten geloven. Nee, dat is geen vrolijke arbeid. En Eli... Eli, hoe reageerde die nou, die man? Na zo'n lange ambtelijke loopbaan... moet hij uit de mond van zo'n jonge aanstaande collega zoiets horen. En toen zei hij... Hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. Wat moet je daar nou mee? Is dat slapheid? Is dat doffe berusting? Gelooft hij nou echt wat er gezegd wordt? Of heeft hij zoiets van, nou ja, ik zie wel wat er van komt? Is het overgave in het geloof? Zeker weten, ik heb niet anders verdiend? Wonderlijke man die Eli... 40 jaar heeft hij Israël gericht, altijd in de tabernakel. Hij heeft Hanna toch gezegend na dat gebed, toen hij wist dat ze niet dronken was. Die Samuel leerde op Gods stem te antwoorden. Die op zijn sterfdag, 98 jaar oud, dan zit hij aan de kant van de weg op een stoel uit te zien naar de ark. Want die ark, dat was God. En als hij hoort dat zijn zoons dood zijn, valt hij niet eens om van zijn stoel. Maar als hij hoort dat die ark geroofd is in de handen van de Filistijnen, zoals we zongen, dan valt hij dood van zijn stoel. Toen was God pas echt geweken. Die ark. Zo godsdienstig was Eli blijkbaar. En tegelijk ver van het pad. Want de liefde, hè. En ik had de liefde niet. Hij lijkt een beetje op prins Willem de Vijfde. Hebt u daar wel eens van gehoord? Ja, de meeste niet meer, denk ik. Geschiedenis wordt bijna niet meer gegeven. Willem de Vijfde, die moest in 1795 moest hij ons land verlaten, de Nederlanden, vanwege de intocht van de Fransen. En toen sprak hij tegen een aantal regeringspersonen. Toen zei hij, mijn heren, God heeft een twist met Nederland. Wie zal oprichten als hij nederwerpt? En zo nam hij de benen. Maar bij hem was het geen slapheid, was ootmoed voor God, vrees voor God. Hij boog onder het oordeel. In schuldbesef je straf aanvaarden en ook moedig dragen. Dat wil God altijd als je dat doet. Nedergeworpen, hoofdstuk 4 en 5, nou moet u maar lezen thuis. Tjonge, 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 wat is er tekeer gegaan. Daar zit hij langs die weg, op die stoel, ziet voor je... De hoge priester zit te wachten. Nieuws over de ark. Hij hoorde het gejammer in de stad. Toen de nederlaag bekend werd. Maar als die ark geroofd is. Klapt hij om. Breekt zijn nek. Schrok zich letterlijk dood. Samuel. Gods woord horend. Gods woord gehoorzamend. Laatste zaaiend. Want zover als ik nu net vertelde zijn we eigenlijk nog niet in de geschiedenis. Hofni gaat nog zijn gang ongestoord. Pinaas doet nog alles wat God verboden is. En toch er ritselt iets. Een nieuwe lente. Een nieuw geluid. Men praat in Silo en onderweg over zo'n jonge knul. Daar zit er eentje. Samuel. Een jonge dominee die ze duizenden verslaat. Hij vertelt heel recht over verbondsverlating en verbondsbekering. Het oude en de nieuwe tijd kruipen als het ware over elkaar heen. In die oude Eli en die jonge Samuel. Reformatorische en deformatorische dingen zitten als een kluwe door elkaar. Hervorming en vervorming. Vorige week heb ik erop gewezen, het is een verrassing dat Hanna Samuel in die verworde, verziekte kerk van Silo bracht en niet een eigen zaak is begonnen. Maar het is ook opvallend dat die oude Eli, die door God gestraft wordt om zijn slapheid, dat die in die kerk werkt. Dat Hofni en Pinahas, de meest goddeloze, in diezelfde kerk werken. En dat ook die rechtzinnige orthodoxe Samuel in die kerk werkt. Zo krijgt die hervorming langzaam maar zeker gestalte. De geestelijke opwekking gaat weer groeien. Het woord gaat zijn gang. En trekt zich niets aan van wat mensen voelen en vinden en denken. Uit het tere begin, zoals een plantje. Dat heb je de laatste tijd zo prachtig kunnen zien. Hè? Ik ben zo dankbaar met die tuin als je een plantje weer ziet opkomen. De Heilige Geest is geen geest van spektakel en van revolutie. Dat willen ze wel met dat Amerikaanse gedoe en misschien dat Pinkster gedoe. Maar och mensen, de Heilige Geest werkt meestal in de geleidelijkheid, in de evolutie, in de ontwikkeling. Niet van de schepping, maar in de ontwikkeling van de opvoeding van het geloof. Dat is altijd een hele tere, geleidelijke zaak, hoe dat geboren wordt in een mensenziel. De deformatie is nog oppermachtig, maar de reformatie is al begonnen. Samuel. Samuel. En dan staat er: Samuel echter groeide op, en de Heere was met hem, en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Kijk, zo gloorde de nieuwe tijd. En zo is het ook op ons dorp gegaan, al eeuwenlang. Het gaat niet om dominees die je blijft onthouden omdat ze zo aardig waren, of zo sympathiek, of zo zus, of zo zo. Maar wat heeft de prediking gedaan? Hij liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Het woord klonk weer in Silo. Het woord klonk weer in Israël. Het woord klinkt nog steeds in Katwijk aan Zee. Het zaad wordt gestrooid. En de mensen waren dat eigenlijk ontwend. Want er was nog wel godsdienstigheid en die altaren rookten en zo. Maar het was allemaal zo zonder merg en zonder pit, zonder liefde en zonder inhoud. Zo koud en zo kil. Een vaas snijbloemen, prachtig, maar de wortel is eraf en straks zijn ze hartstikke dood. Het woord des Heren was schaars in die dagen, staat er. Maar het was er wel, bij Samuel. En vandaag gaat het niet anders. De onkunde ook in ons dorp, in zaken God en zijn woord, is verschrikkelijk groot. Mensen vragen bij begrafenissen om een luchtig preekje, alsof het een ijsje is. Mensen hebben liever de Bijbel dicht dan open. Godsdienstig zijn betekent echt niet dat je de Heere echt kent. Religieuze of kerkelijke druktemakerij betekent niet dat je de schrift verstaat. En daarom moet de vraag levend blijven, ook vanuit deze stof van morgen, in mijn hart en dat van u en van jou en van jullie allemaal. Van ons allemaal. Want ik hoor er ook bij. Ben ik echt? Of ben ik nep? Is mijn geloof levend of dood? Ben ik eerlijk of fake? Ga ik naar de kerk voor familie of voor weet ik veel wat dingen of voor de preek? Ben ik er voor de sfeer of voor de Heer, om het maar zo te zeggen? Moet het allemaal wezen wat ik voel en wat ik vind enzovoorts en wat ik ervaar? Moet zus, het moet zo, of om het woord van God. En dat woord in mijn leven. Welaan, Israël was het hopeloos geworden. Maar je hoeft er niet somber onder te zijn, want de kentering is in gang gezet. Daar staat in Silo er een te preken, zeg. Niet te geloven. Hij wist nog wie de Heere was voor zijn volk, en wat voor volk het is voor de Heere. Hij preekte de Torah. Hij preekte dat God walgde van menselijke hoogmoed. Dat God walgde van heel die kerkelijke schetsvertoning en dat uiterlijke gedoe. Hij preekte dat als de mensen zich niet zouden bekeren, dat er dan harde klappen zouden vallen. En hun oren hebben getuit. Rekent u maar. En er zijn er een heleboel bij die hebben gezegd, weg met die vent. Veel te zwaar. Moeten we niet hebben. Maar zijn woorden zijn wel ingeslagen. In de harten en de zielen. Nooit op de grond gevallen of verwaaid in de lucht. En de Heere was met hem en liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. En de mensen gingen weer luisteren. En die preken grepen weer. En ze bekeerden zich. Ze kwamen weer tot geloof. En de harten en de zielen richtten zich weer op God. U weet het. Hoofdthema van het boek Samuel en van dit kleine serietje is gebed om een hervorming of geschiedenis van een hervorming. Maar het begint dus bij de vrouw, op die moederdag, laat ik maar zeggen, bij Hanna. Het begint op die jongensdag bij Samuel. En het begint met het woord van God, dat er weer geluisterd wordt. Dat de ogen wel eens knipperen en de oren klapperen. En dat ze horen wat mensen nog nooit hadden gehoord. Net als bij Luther en Calvijn. Daar zaten ze. En ze waren aan van alles gewend. En dan gaan ze preken dat de Bijbel niets zegt over vagevuur en over kloosters en over biechten en heilig oliesel, over priesterwijding en het sacrament van een huwelijk, over feestdagen, over allerlei heiligen, over kaarsenbranden, over bedevaarten, over heilige beelden, over geen verdiensten, maar door goede werken, maar genade. Die mensen de oren hebben getuit. Ze schopten de hele kerk in elkaar. Luther en Calvijn en al die anderen. Dat is wat geweest. Maar dat is nou Gods woord. Dat is een speer die doel treft. Dat is een zwaard dat raak slaat. Dat is een vuur dat brandt en laait. Dat is een hamer die de steen vermorzelt. Zelfs uw en jouw en mijn stenen hart. En dat woord gaat door. En zo kreeg Samuel ingang bij het volk. En hij krijgt zijn school. En hij krijgt leerlingen. En hij krijgt leerlingen die ook weer gaan zaaien. En zo wordt hij de man van de terug naar God beweging. De man die opriep met alles wat in hem was tot bekering. En zo zie je de lijn lopen. Hervorming, moeder, bidster, profetes, Samuel, zijn leerlingen Gad en Nathan, David, wiens psalmen wij nog zingen, maar door naar Davids grote zoon, want elke hervorming mondt uit in Jezus Christus, onze borg en zaligmaker, die uiteindelijk zelf de grote hervormer is. Ook van ons leven. Zo gaat het voort. En al komt er nog een grote terugslag. Als daar op Samuels oude dag Saul komt met zijn contra-reformatie. Maar Gods woord houdt stand tot in eeuwigheid. En zal ook in ons midden geen duim breed wijken. Dat woord rechtvaardigt zondige mensen. Dat woord heiligt zondige mensen. Dat woord doet wederom geboren worden. Dat woord is mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Geloof dat evangelie dan ook en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.